Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We willen met u zingen Psalm 93, vers 1. De Heere geert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Psalm 93, vers 1. We willen voor u lezen een gedeelte uit Gods woord uit Leviticus 26, vers 21 tot en met 46. Leviticus 26, vers 21 tot en met 46. Vooraf lezen we voor u de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Leviticus 26 vanaf vers 21. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u, naar uw zonde, zevenvoudig slagen toedoen. Want ik zal onder u zenden het gedierte des velds, hetwelk u beroven en uw vee uitroeien en u verminderen zal, en uw wegen zullen woest worden. Indien gij nog door deze dingen mij niet getuchtigd zult zijn, maar met mij in tegenheid wandelen, zo zal ik ook met u in tegenheid wandelen. En ik zal u ook zevenvoudig over uw zonde slaan. Want ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraken des verbonds wreken zal. Zodat gij in uw steden vergaderd zult worden, dan zal ik de pest in het midden van u zenden en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden. Als ik u de staf des broods zal gebroken hebben, dan zullen 10 vrouwen uw brood in 1 overbakken en zullen uw brood bij het gewicht wedergeven en gij zult eten, maar niet verzadigd worden. Als gij ook hierom mij niet horen zult, maar met mij wandelen zult in tegenheid, zo zal ik ook met u in heet grimmige tegenheid wandelen. En ik zal u ook zevenvoudig over uw zonde tuchtigen. Want gij zult het vlees uw zonen eten, en het vlees uw dochters zult gij eten. En ik zal uw hoogten verderven en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uw drekgoden werpen, en mijn ziel zal van u walgen. En ik zal uw steden een woestijn maken en uw heiligdommen verwoesten. En ik zal uw lieflijke reuk niet rieken. Ja, ik zal dat land verwoesten, dat uw vijanden die daarin zullen wonen, zich daarover ontzetten zullen. Daartoe zal ik u onder de heidenen verstrooien en een zwaard achter u uittrekken en uw land zal woest en uw steden zullen een woestijn zijn. Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, al de dagen der verwoesting. En gij zult in het land uw vijanden zijn. En dan zal het land rusten en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rusten in uw sabbatten, als gij daarin woondet. En aangaande de overgeblevenen onder u, ik zal in hun hart een weekheid in de landen hunne vijanden laten komen, zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal. En zij zullen vlieden, zoals men vliet voor een zwaard, en zullen vallen, daar niemand is die jaagt. En zij zullen de een op de ander als voor het zwaard vallen, daar niemand is die jaagt, en gij zult voor het aangezicht uw vijanden niet kunnen bestaan, maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uw vijanden zal u verteren. En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid en de landen uw vijanden uitteren. Ja, ook om de ongerechtigheden hunne vaderen zullen zij met hen uitteren. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunne vaderen met hun overtredingen waarmede zij tegen mij overtreden hebben. En ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben. Dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunne vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en aan het land zal ik gedenken, als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest, en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was, en zij aan de straf voor hun ongerechtigheid een welgevallen zullen gehad hebben, daarom. En omdat ze mijn rechten hebben verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gewalgd had. En hierenboven is dit ook. Als zij in het land hunne vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouders, die ik uit Egypteland voor het ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heere. Dit zijn de inzettingen en die rechten en die wetten, dewelke de Heere gegeven heeft tussen zich en tussen de kinderen Israëls op de berg Sinaï, door de hand van Mozes.
Wij gaan zingen Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, het vijfde vers. Gemeente, u kunt onze tekstwoorden vinden in het ons voorgelezen Leviticus 26, de versen 41b en 42. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en aan het land zal ik gedenken. Wanneer neemt God het oordeel weg? Als ons hart gebogen wordt, als de straf gebilligd wordt, als aan het verbond gedacht wordt. Wanneer neemt God het oordeel weg? Vraagteken. Als ons hart gebogen wordt, zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt, als de straf gebilligd wordt, en zij dan aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen hebben. En als aan het verbond gedacht wordt, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob, met Isaac, met Abraham. Gemeente, Israël is een jaar uit Egypte. De 50ste dag hebben ze om de Sinaï gestaan. En daar openbaarde God het genadeverbond. Daar ook openbaarde God het bloed des verbonds, waarmee het volk besprengd werd. We lezen in vers 46. Dat zijn die inzettingen en die rechten en die wetten, de welke de Heere gegeven heeft tussen zich en tussen de kinderen Israëls op de berg Sinaï door de hand van Mozes. Wat had de Heere gezegd? Och, of zij zulk een hart hadden om mij te vrezen. Al spoedig bleek dat ze dat niet hadden. Het gouden kalf wordt gemaakt en ze dansen om een gouden kalf, wat geen oren heeft om te horen, wat ogen heeft maar niet ziet. Daar staat het volk, schuldig voor de grote wetgever. En dan gemeente, de Heere doet dat volk niet weg. In zijn langmoedigheid, verdraagzaamheid, gaat hij toch met dat volk verder. Hij geeft ze zijn inzettingen. En dan nu staan ze op het punt om bij de berg Horeb te vertrekken. Mozes heeft zo alle inzettingen en wetten en rechten aan het volk doorgegeven. En dan mogen ze verder gaan. Maar hoe gemeend? Wat laat de Heere toch duidelijk in dit hoofdstuk zien? Dat wanneer ze nu zijn wetten maar houden, dan mogen zij zijn goddelijke zegen ervaren en ondervinden op alle terreinen. Houden ze zijn wetten niet, zijn ze ongehoorzaam, wandelen ze in tegenheid met God, dienen ze de afgoden, dan mogen zij gewis voor zijn straffen beven. Dat is ons gelezen gemeente vorige week zondagavond, het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Dat sprak meer over de zegen op de onderhouding van de geboden. Het verdere gaat meer over de tuchtigingen Gods, wanneer het volk niet luistert en niet gehoorzaamt. En dan gaat de Heere ze bezoeken met de roede en met de bittere tegenheden. De Heere die onderwijst. Waar gaat het nu met name om, gemeente? We lezen het in het eerste en tweede vers van het hoofdstuk wat vorige week werd gelezen. Gij zult u geen afgoden maken, nog een gesneden beeld oprichten. Geen gebeelde steen in uw land zetten. Mijn sabbat zult gij houden en mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. Het eerste gebod, tweede gebod, en dan zien we het vierde gebod. De Heere houdt het hen zo even heel kernachtig voor, dat het bijzonder gaat in de eerste plaats om de eerste tafel van zijn heilige wet, en dat is God liefhebben boven alles. En natuurlijk daaraan gelijk uw naaste als uzelf. Maar gemeente, de Heere kende dat onbesneden hart van dat volk. En hij weet dat ze zo zien naar de heidenen, de volken rondom, die hebben goden van hout en steen, en dat heeft de mens zo graag. We willen tenslotte iets hebben in onze handen, we willen iets zien, we willen iets tastbaars hebben, we willen zien waar wij voor buigen en we willen zien wat we dienen en we willen zien, ja, de God die ons helpt. Maar het zijn afgoden en dat beseffen ze niet. Wat is nu het grote gevaar wat de Heere ziet? Afgoderij is zonde tegen de Allerhoogste. Daaraan verbonden volgt het gruwelijke kwaad van de vermenging. Als Israël kijkt naar de volken om hen heen, als Israël zich gaat buigen voor de afgoden van de heidenen, dan vermengen ze zich op een gruwelijke manier met de onbesnedenen. En dat ontzettend grote gevaar van de vermenging is dat dan het besneden volk straks zal worden als de heidenen. Diep begrijpend. Zo gij mijn inzettingen zult smadelijk verwerpen, vers 15. En zo uw ziel van mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al mijn geboden om mijn verbond te vernietigen. Daar hebt u het ingrijpende. God maakt een verbond met Israël. Wij zijn allemaal kinderen van het verbond. Niet één uitgezonderd. En nu ons leven ernaast leggen. Lijkt ons leven nu op een echt verbondskind? Of lijkt ons leven meer op het leven van een wereldling? Voel ik me nu hartelijk met mijn ziel verbonden aan dat oprechte volk van God? Of loop ik maar te kijken naar de wereld en doe ik nu heel graag met de wereld mee en neem ik nu ook graag de goden van de wereld tot de mijne? Zegt eens, ieder moet het voor zichzelf invullen. Weet u, als ik naar de wereld kijk en als de wereld wil leven, dat noemt God, dan wandel ik met hem in tegenheid. Dan hoor ik niet naar hem. En dan zal de Heere zevenvoudig ons gaan slaan. Is ingrijpend? Wat is dat eigenlijk, in tegenheid wandelen? Dat is met opzet en moedwil u tegen mij stellen, of mij als een tegenpartij er bejegenen, recht tegen mij wilt aangaan, verachtende mijn geboden, omdat gij tegen dezelfde doorgaans moedwilliglijk zondigt, lichtvaardiglijk, roekeloos, zonder zorg of achterdocht, omdat ze zichzelf zullen wijsmaken, dat hun wel of wee, hun wel of kwalijk varen, niet van mij komt, maar dat het maar bij toeval komt en daarom mij de behoorlijke eerbied en gehoorzaamheid weigert. Gemeente, hoe verder we bij de Heere vandaan leven, hoe minder het besef nog in ons leven is, dat wanneer er tegenheden zijn, dat God dat dan doet. Als ik zegeningen ontvang, dan reken ik het mezelf toe. Dan heb ik mijn best gedaan en dan valt dit mee en dan valt dat mee en dan... En wie is er dan onder ons die in verbrokenheid des harten God erkent? Allemaal gevaren die Mozes hier ziet liggen. Ze zijn nog maar een jaar uit Egypte. Dan krijgt Mozes profetisch licht. En dan ziet hij dat al houdt hij nu het volk zo de zegeningen voor. Al houdt hij nu het volk zo de tuchtigingen voor. Dan zegt hij toch dat het volk zal doorgaan van kwaad tot erger. In ontrouw aan God, in ongehoorzaamheid aan God, in afgoderij. Wat is de oorzaak? Heel eenvoudig één zaak, en dat is hun onbesneden hart. Onze voorhuid is een beeld van de onreinheid, van onze zondige natuur. Onze zondige gevallen natuur, onze onreinheid, maken ons walgelijk en verdoemelijk voor God. Daarom was het ene sacrament in het Oude Testament dat jongetjes van 8 dagen besneden werd. Dan werd de voorhuid weggenomen. In de eerste plaats ontving Israël onderwijs over de onreinheid, hun boze natuur, hun walgelijkheid en doenwaardigheid voor God. En aan de andere kant vloeide er bloed bij de besnijdenis, het bloed des verbonds dat reinigt van alle zonde. Maar, zegt later de apostel, indien gij een overtreder van de wet bent, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Als ik het teken van het sacrament draag, en ik leef net als de heidenen, dan is de verbondsopenbaring geheel weg, gemeente. Het is toch vreselijk als God mij het teken van het verbond heeft gegeven en ik openbaar me als de heidenen en ik leef als de wereld met een onbesneden hart. Wat is een onbesneden hart? Dat is een onvernieuwd hart. Dat is een vreselijk hoogmoedig hart. Vanmiddag gaat het over Haman, de Agagiet, de Amalekiet. Nee, walgelijk voor God, de hoogmoed die er afdroop. Het is slecht afgelopen. Hij had een onbesneden hart. Maar hier spreekt God tot besnedenen, tot verbondskinderen, tot zijn volk. Wat is een onbesneden hart? Het is een afhorerend hart. Kanttekening 57. Dat hart is onboetvaardig, moedwillig en de zonde, nu luisteren, van zich niet wegwerpende, maar de zonde bij zich houdende en de zonde voedende. Nou, laten we nu maar allemaal inkeren tot onszelf en ons afvragen, werp ik nu de zonde weg? Of houd ik de zonde bij me? Koester ik de zonde? Voed ik de zonde? Dan heb ik alle reden om te vrezen en om te beven. Want gemeente, dan gaat de Heere zijn zevenvoudig wee over mij uitspreken. Later Stefanus preekt ook tot het bondsvolk, tot de Israëlieten, tot de verbondskinderen. Dan zegt Stefanus, gij onbesnedenen van hart en van oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat onbesneden hart, dat buigt niet onder het woord, dat buigt niet onder de waarschuwingen, dat buigt niet onder de tuchtigingen, dat onbesneden hart, dat blijft maar overeind staan, niets helpt. En u ziet Mozes dat het volk zal zondigen van kwaad tot erger, en als dan niets helpt, dan is het laatste wat God doet, dan komen de machtige vijandige volken en wordt zijn volk in ballingschap gevoerd. Ziet u de lijn? En zo is het gegaan. En dan? Ja, gemeente, dan het onbevattelijke wonder. Als de Heere dat volk in ballingschap heeft gevoerd, zou God redenen genoeg kunnen vinden om dat volk in hun ellende te laten omkomen. En dat is nu juist iets wat de verbondsgod niet doet. Die weg van de ballingschap is een tuchtiging. Die weg van de ballingschap is tot verootmoediging. Die weg van de ballingschap zendt God opdat Israël zich bekeren zou. God zendt de corona op de wereld opdat wij ons zouden bekeren. Nu gaat dat volk in ballingschap. En wat zegt God dan? Besnijd dan de voorhuid uw hart en verhard uw nek niet meer. Want de Heere uw God is een God der goden en een Heere der Heren. Neemt u het mee. God wil dat we ons hart besnijden. Als ik hier een punt zou moeten zetten, gemeente, ging ik nog ellendiger naar huis dan u, denk ik. Want het wonder wat ik noemde, dat zal nu pas gezien worden. Niet als ze hun onbesneden hart besneden hebben, maar als hun onbesneden hart gebogen wordt. Dus gemeente, we moeten naar boven kijken. We moeten op onze knieën gaan. Er is er op de aarde niet één die mijn onbesneden hart buigen kan. Niet één. Ik kan van mezelf niet en van die mij liefje niet en van u niet. Ik kan mijn onbesneden hart niet buigen. Dat moet gebogen worden. Maar o wonder, er is er één in de hemel en die kan het en die wil het. En die doet het. Als dan hun onbesneden hart gebogen wordt. De Heere gaat de roede heiligen. De Heere gaat zijn tuchtigende hand zegenen. En daar in ballingschap, gemeente, daar komt een overblijfsel tot zichzelf. En dan maakt hij zijn belofte waar. Wat? En de Heere, uw God, zal uw hart besnijden, luister, en het hart van uw zaad. Waarom? Om de Heere uw God lief te hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, tot welk doel? Op dat gij leeft. En hier hebben we eigenlijk genoeg voor vanochtend, gemeente. En de Heer, uw God, zal uw hart besnijden en het hart van uw kinderen om God lief te hebben en om te leven. Weet u wat er staat bij dat gebogen worden? In het Hebreeuws een woord wat wij kunnen vertalen met dan wordt hun onbesneden hart vernederd. Dan wordt hun onbesneden hart verootmoedigd. Maar nu komen de twee meest treffelijke betekenissen, gemeente. Dan wordt hun onbesneden hart ten onder gebracht. Dit woord staat er van de vijanden die ten onder gebracht werden. En zo moet mijn hart voor God ten onder gebracht worden. Ik ben een vijand die bij God vandaan ben gelopen. En al draag ik het teken van het verbond, van nature een onbesneden hart. Dat moet vernederd worden, verootmoedigd worden, ten onder gebracht. Ik moet worden neergeveld op het slagveld van vrije genade. En nu gaat die ruiter op dat witte paard de wereld nog door overwinnende. En opdat hij zou overwinnen En er worden pijlen genomen uit die goddelijke pijlkoker van Gods eeuwig welbehagen. En ze worden van zijn boog gedreven. En ze treffen diep in het hart van des konings vijanden tussen de gespen en het pansier. Die hele kleine, smalle ruimte hier. En treffen ze in het hart van des konings vijanden. En dan, zulke vijanden werden niet alleen ten onder gebracht, ze werden onderworpen aan hen die sterker waren dan hen. En zo is het nu in het genadeleven ook. Wordt mijn onbesneden hart gebogen, gemeente, dan wordt het waar. Regeer me al zo door uw geest en woord, dat ik mij hoe langer hoe meer aan u onderwerp. En daar gaat het nu net om. Wat gebeurt er dan, gemeente? Dat is niet moeilijk. Dan wordt mijn onbesneden hart, waar ik dan mee bekend word gemaakt, mijn onbesneden hart wordt een oorzaak van bittere zielensmart. Mijn onbesneden hart wordt mijn eigen schuld. De Heere leert me wel dat Hij mij goed en recht geschapen heeft, met alle liefde in mijn ziel, tot mijn vermeerder, en dat ik de liefde tot de naaste volkomen betracht. Maar ik heb mezelf van die uitnemende gaven beroofd, en ik ben geheel ellendig geworden, door mijn diepe afval van de levende God, zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt. Waaronder gaan ze nu gebogen, gemeente? Onder een last van zonde en plagen niet te dragen, die drukt hun schouders naar beneden. Zullen we erop letten? Ik hoop toch zo, gemeente, en dan moeten we alle om vragen, of dat gewerkt mag worden in deze bange, zorgvolle tijd, waar we niet weten wat het einde is. Weet u wat de Heere zegt in deze coronatijd? Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden, en dat gij zijn stem niet gehoorzaamd, niet gehoorzaam bent geweest. Vier dingen worden er genoemd in vers 40. Kijk maar, dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden. Dat wordt waar. Hun ongerechtigheden. Wat zit er ook alweer in het woord ongerechtigheid in het Hebreeuws? Tegen het recht. En iets van opzet en van moedwil. We zeiden het al in de kanttekening. En daar kom ik achter, gemeente, dat ik moed en vrijwillig mezelf van God heb losgescheurd. En dat ik zo vaak willens en wetens tegen Gods geboden inga. De ongerechtigheid legt God open en die ga ik belijden. Wat nog meer staat er? De ongerechtigheid van mijn vaderen. Is dat waar? Luister. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Als dat waar wordt, dan komt hij naast David te liggen. In het dal van ootmoed. In de doorleving van uw schuld. Verdorvenheid. Diepe val in paradijs. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En daarom ben ik het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Hun ongerechtigheden, de ongerechtigheden hunner vaderen, wat nog meer, hun overtredingen, waarmee ze tegen mij overtreden hebben. Overtredingen die worden daar gevonden, waar een wet is, heel eenvoudig. En vanmorgen zijn ons de 10 woorden gelezen Vanavond beginnen we bij het eerste gebod. Geen andere goden. Gaat God u overtuigen? Gaat u de zonde zien zoals God ze ziet? Dan wordt u een overtreder van de buik en de baarmoeder af. Van al de geboden des Heren. U gaat uw overtredingen beleiden. Wat nog meer, dat u met God in tegenheid gewandeld hebt. En we hebben u de kanttekening al gelezen. Wat komen ze er toch achter? Hoe vijandig, onwillig, onverenigd, ongehoorzaam, boos, tegensprekend, dat onbesneden hart is. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Gemeente, ik begrijp, als u het niet kent, dat u dit dan niet verstaat. Maar als God zijn volk ontdekt, dan worden alle zaden van boosheid blootgelegd. En dan komen ze erachter dat ons bestaan van nature niet anders is dan ten diepste in tegenheid wandelen met God. Ongerechtigheden, de ongerechtigheden van mijn ouders, mijn overtredingen en mijn integenheid wandelen met God. Wat doet de Heer nu, gemeente? Als hij dat nu allemaal openlegt, dat is overtuiging, dat is ontdekking. Weet u wat er dan gebeurt? Als het zaligmakend is, dan wordt die T een B. Dan wordt overtuiging overbuiging. En dat is nu de hele zaak waar het om gaat. En ik kan algemene overtuigingen hebben, maar dan zal de B niet komen. Ik word gebogen, gemeente, wanneer God mij gaat inwinnen en overwinnen. En de liefde tot zijn heilige deugden zo in mijn ziel drukt, dat ik wel voel en besef en doorleef wie nu de algenoegzame God in zichzelf toch is, in zijn reine deugden, en wie ik ben. En dan kan het niet anders, of de Heere brengt me op die plek, wat hier staat in onze tweede gedachte. Als zij de straf gaan billijken. Dat is nodig, gemeente. Als zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Betekent dat? Luistert u. Thuis, jonge vrienden, want dat is iets, daar loop ik met mijn bestaan tegen aan. Dat is iets, dat wil ik eigenlijk niet. En daarom hoop ik dat de Geest u overtuigt en leert buigen. En in dat buigen gaat u God toevallen in zijn heilige recht. En dat is de hele zaak die hier bedoeld wordt. Een welgevallen, goedgunstig aanvaarden, moet u over nadenken. Dat betekent het in het Hebreeuws. Goedgunstig aannemen. Een welgevallen. Waarom? Omdat ik het kwaad van de straf zelf over mij gebracht heb. Daarom is het kwaad van de straf zo eeuwig rechtvaardig. Laten wij die dingen vasthouden, gemeente. We gaan steeds door onze catechismus heen, maar het heeft iedere keer maar weer nodig dat ik er opnieuw bij bepaald word. Want we kennen allemaal de vraag wel die zo van binnen leeft, met name in het hart van een kerkmens en velen. Daarbuiten trouwens ook, is dat God niet barmhartig? Kon ik het zeggen, gemeente, hoe barmhartig God is? God is barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, de gerechtigheid, de overtredingen, het met God in tegenheid wandelen, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan zijn, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Welgevallen in de straffen van mijn ongerechtigheid. Dan gaat de catechismus verder, u weet het wel, want alle uitvluchten worden hem ontnomen. Alle zelfs verlossingspogingen falen. Dan zegt hij tenslotte, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade komen? Dan zegt het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daar moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Betekent dat nu dit, gemeente? U gaat tot in het diepst van uw ziel doorleven en toestemmen dat u het oordeel verdiend hebt. Dat u het oordeel waardig bent. Dat God u geen onrecht doet als hij het oordeel aan u voltrekken zal. Dan zegt ge met recht, mag ik verstoten zijn. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u wat God in zulke weg gaat leren, gemeente? Dat zien we toch om ons heen. En God moet het me bekend maken in mijn ziel. De Heere gaat tenslotte over mijn ongerechtigheden en overtredingen en tegenheden. Met God gaat God zijn heilig ongenoegen tonen. Wij hebben het verbond verbroken met God als Adam. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Gods heilig ongenoegen doet een zondaar al dieper en al lager buigen. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheid, want mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw en hoor hoe een boeteling pleit. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen. Straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Daar liggen ze, gemeend. Kent u het? God leert het ze, de toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen geliefde zoon. Met de bittere en smadelijke en smartelijke dood des kruises. Maar wanneer heb ik nu voor, of wanneer deel ik nu in de weldaden van Christus' diepe vernedering? Dat is een heel persoonlijke zaak. Dat is niet algemeen. En daarom buigen ze met een welgevallen in de straffen hunner ongerechtigheden. Wat ervaren ze nog meer? Gods heilig ongenoegen. Daarvoor noemden we u Gods heilig recht, dat ze leren toevallen. Een wonder als ze ook gaan zien, dat het nu Gods tuchtigende slaande hand is, En dat hij zegt, wel gelukzalig is de mens, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet. Wat wordt het dan? Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Het kwaad dat hij mij dan in dit jammerdal toeschikt, gaat hij dan zo ten beste keren, dat het mij niet smart, maar tot mijn zaligheid dienen moet. Gods tuchtigende hand. Wat nog meer? Gemeente, dan komt er ook, zeiden wij daarnet, onderwerping aan Gods wil, onderwerping aan Gods weg, onderwerping aan Gods raad, onderwerping aan Gods doen, want dat doen is enkel majesteit aan biddelijke heerlijkheid. Zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het einde der kwade dagen. Zo wordt zelfs de roede gekust en de onderwerping die geeft de ziel rust. Zo worden ze ingewonnen en overwonnen en raken ze het er van harte mee eens. Niet dat dat een doorgaand werk is, dat ze nooit hun vijandschap meer gevoelen en dat ze wel duidelijk erachter komen dat ze een tweemens blijven, dat is zeker waar. Maar de Heer gaat ze inwinnen, overwinnen, overtuigen, overbuigen, ontdekken, ontgronden, ontledigen, ontkrachten, ontbloot. En daar brengt de natuur de mens nu nooit. Als ik werkelijk een welgevallen mag hebben aan de straf van mijn ongerechtigheden, als ik die goedgunstig ga aanvaarden en het vonnis leer billijken, is dat vrucht van de uitgestorte liefde in het hart tot zijn algenoegzame deugden. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Kinderen, daar hangt iemand aan het kruis, houdt te sterven. Het is een moordenaar. Naast hem hangt iemand die heeft nooit één zonde gekend of gedaan. Dat is Jezus Christus. Plotseling hoorden we die ene moordenaar gaan roepen, want aan de andere kant van Jezus hangt er ook één. En die is nog maar steeds aan het spotten. En dan zegt die ene moordenaar, vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Daar hebt u het. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, gedenk mijner, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij billijkt de straf. Hij heeft een welgevallen in de straf van zijn ongerechtigheid. Hij valt aan de zijde Gods. Hij is het met de Heere eens, want hij heeft Gods heilige wet zwaar en menigmaal overtreden. En wat is dat meegevallen? Als de Heere me daar brengt, kan God geen kwaad meer doen. Een bekommerde ziel, die lag voor de poorten van de eeuwigheid. die zei, als God me wegstoot voor eeuwig, dan zal ik toch nog omkijken uit betrekking tot dat lieve wezen. En dat is nu gemeente. Als God mij wegstoot, zal ik toch nog omkijken uit de betrekking in de ziel tot dat heilige wezen. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Zo gemeente staat het hier. En dat bedoelt Mozes. Luister. Als de gestalte van de boetvaardigheid er is, begint het herstel. In de waarachtige bekering verootmoedigt God zo lang de mens dat hij plaats maakt voor het genadeverbond. Dat genadeverbond wordt geopend als Adam daar belijdt, ik heb gegeten. En gemeente, zo doet de Heere dat nog. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheden. We gaan ervan zingen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Psalm 51, vers 2. Wanneer neemt God het oordeel weg? Als ons hart gebogen wordt. Kinderen, heel eenvoudig, als je een nieuw hart krijgt. Of heb jij dat al? Als de straf gebilligd wordt, als je eenvoudig kinderen op je knieën vraagt, het boze dat ik heb gedaan. Zie dat Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Kan dat? Jazeker. En zo gaat dat. Als aan het verbond gedacht wordt. Wie moet er dan aan dat verbond gedenken? Ja, degene tegen wie wij zwaar en menigmaal misdreven hebben. Hier is de verbondsgod aan het woord. Hier is de ik zal zijn die ik zijn zal aan het woord. Hier is de genadige verbondsgod tot zijn volk aan het spreken. Als nu je onbesneden hart wordt gebogen, als je nu aan de straffen van je ongerechtigheden een welgevallen hebt, zullen we de lijn vasthouden, gemeend, want we zien helemaal zo schriftuurlijk het onderwijs hier, wat in onze Heidelbergers terugkomt, een andere weg is er niet. Denk nu niet dat God de mens anders bekeert. De Heere brengt, als wij normaal ons verstand hebben, maar dat begrijpt u natuurlijk dat we dat bedoelen, dan brengt God zijn volk in de schuld, in de verlorenheid, in de strafwaardigheid, in de onwaardigheid. Ze leren God rechtvaardigen. En ze gaan zichzelf veroordelen. En dan komen ze met de koorden van de veroordeling om de hals. Met hun welgevallen in de straf van hun ongerechtigheden. Aan Gods voeten terecht. En dan zal er wat gebeuren hoor. Vroeger of later. Is de Heer zo vrij in. Kijk, want de Heer kan Saulus van Tarsen in 3 dagen daar brengen. En best kans dat een man als Timotheus, ach, zijn hele leven erover gedaan heeft, als het ware. Dat wil dan niet zeggen dat er nooit iets van het genadeverbond ontsloten is. De Heere is vrij, maar wel de orde. Dat onbesneden hart, dat wordt gebogen. Ze krijgen een welgevallen in de straffen hun ongerechtigheden. En dan krijgt dat verbond zulk een waarde. Welk verbond bedoelt Mozes eigenlijk? Het genadeverbond. Wat is het genadeverbond? Dat is die weg. Het genadeverbond is een weg. Langs welke God weer het eigendom wordt van de zondaar. En de zondaar weer het eigendom wordt van God. Dus het verbond is een weg. En wat zegt God nu? Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En daar komt het. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En dat is de kernachtige inhoud van het genadeverbond. Dat God mijn God weer wordt. En dat ik zijn kind weer word. Want dat hebben we in paradijs verzondigd. En wat heeft de Heere dat duidelijk vervuld in het leven van Jacob en van Isaac en van Abraham? Waarom begint Mozes hier bij Jacob? Gemeente verklaarders wijzen erop dat hier zulke rijkdom in ligt. Wie durft zich met Abraham vergelijken? De vader aller gelovigen. Wie durft zich met de Godvrezende, biddende Isaac vergelijken? die zonder het offer niet leven kon. En nu Jacob, een heellichter, een bedrieger, een albederver, een grote zelfbeduller, listig en sluw en gemeen, zijn vader bedriegen, zijn broer bedriegen. Dat is Jacob. Dat is Jacob. En dan ligt hij daar bij Bethel, een gesloten hemel. Hij moet vluchten. De verbondsweldaden heeft hij alleen maar verzondigd. Kan met de belofte niks meer doen. En dan scheurt de hemel, kinderen. Even kijken hoor. Wat komt daar uit de hemel? Een ladder neergedaald. En het onderste van die ladder wordt op de aarde gezet. Daar ligt Jacob. En Jacob ziet die ladder. Het opperste rijkt in de hemel. Hij ziet nog meer. De engelen klommen daarbij op en neer. Ze zorgen voor Jacob. Dan ziet Jacob het belangrijkste. En de Heere, de verbondsgod, stond op die ladder. Wie is het? Dat is nu de weg waardoor God weer het eigendom wordt van Jacob. En Jacob weer het eigendom wordt van God. Dan ziet Jacob hier al de weg waardoor dat alleen maar kan. De weg, dat is de middelaar van het genadeverbond. Dat is de Emmanuel, God met ons. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. En 20 jaar later, dan wordt het zo heerlijk vervuld in het leven van Jacob, dat bij Peniel, dat hij voor zichzelf mag zeggen, de Heere is mijn God en ik ben zijn kind. Hij is de mijne en ik ben de zijne. De Heere zegt tegen Isaac, ik zal met u zijn. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. En Abraham dan? De Heere zei letterlijk tegen Abraham, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En hoe gaat de Heere dat dan leren? Als God nu aan dat verbond gedenkt, bij Jacob, bij Isaac, bij Abraham, dan gaat de Heere daarbij iets leren. In welke weg het alleen maar kan. Dan moet Abraham beesten slachten in 2 delen. Dan vloeide er allemaal bloed, liters bloed, kinderen. Want Abraham moet verschillende beesten slachten. En dan moet hij ze delen. En zo maakten ze in die tijd een verbond. Dan gingen ze tussen de stukken door. En dan beloofden ze elkaar bepaalde dingen. En ze beloofden elkaar trouw. En als iemand de belofte verbrak, dan mocht hij als het ware in 2 worden gedeeld. En dan ziet Abraham dat pad tussen die 2 delen door. En dan valt hij in slaap. In een diepe slaap. En dan gaat God alleen tussen de stukken door. O, Abraham is een grote verbondsbreker. Hij zou alleen maar in 2 stukken gehouden moeten worden. Als hij beloofd had het verbond te houden. Dat kan hij aan deze zijde van het graf nooit meer. Maar nu gaat God door dat verbond. Tussen de stukken door en maakt met Abraham het verbond. Op grond van het bloed. Op grond van dat bloed is het bedrukte volk uit Egypte geleid, dat weten ze nog goed. Aan de Sinaï werden ze besprengd met het bloed des verbonds. Als de Heere nu in zulke weg aan zijn verbond gedenkt, dan kan God alleen aan zijn verbond gedenken als hij ziet op de verbondsmiddelaar. God, de Vader, ziet zijn volk aan in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Het Oude Testament, gemeente, is een evangelieprediking. Al de schatten en gaven van de middelaar en de borg van dat eeuwige genadeverbond worden ons gepredikt. Want nu zegt Jesaja dat de verbondsmiddelaar de ongerechtigheid van de zijnen droeg. Dat hij boette voor al de overtredingen van zijn volk. Dat hij moest betalen omdat zijn volk met God in tegenheid had gewandeld. En nu staat er van die verbondsmiddelaar dat er in hem geen zonde was. Geen zonde had hij gekend, geen zonde gedaan, maar hij is door God de Vader als rechter tot zonde gemaakt. En dan stort de middelaar zijn dierbaar hartebloed op de kruisheuvel van Golgotha. In zijn dood en bloedstorting, in zijn lijden en sterven, heeft hij het Nieuwe Testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij uitriep, het is volbracht. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij, kerk des Heren, voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, zegt het avondmaalsformulier. En om dat nu te mogen weten, gemeente, dan moeten we naar staan. Zal ik aan mijn verbond gedenken, op grond van het bloed? Als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Dan zal ik u sparen, dan zal ik u niet wegwerpen, dan zal ik u het eeuwige leven geven, dan zal ik u behouden en zalig maken op grond van het bloed. Gemeente, weet u, ik heb zo nodig dat ik wezenlijk in het verbond word ingelijfd om een waar verbondskind te zijn. En dat doet God nu door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat gebruikt hij als een zaad der wedergeboorte. En als God zo begint te werken, weet u waar u dan achterkomt, gemeente? Dat niemand bereid is zich zo te bekeren, als dat God bereid is een boetvaardige zondaar de zonde te vergeven. Om Christus wil. Onthoud dat nu maar. Er is vandaag niemand in de gemeente die zo bereid is zich te bekeren, dan God bereid is om zo een boetvaardige boeteling genade te schenken. Maar weet u wat zo ingrijpend is? Als van ons moet gaan gelden, ik heb ze wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. De dichter was beter af. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik in die weg uw goddelijk recht zou leren. Weet u wat hij dan zegt? Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, zegt hij, God is mijn heil. Bekeert u dan, vernedert u onder de krachtige hand Gods. We weten niet wat de toekomst brengt. Maar God predikt nog, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geloof dan het evangelie. Amen. Psalm 106, 24ste vers. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls wond. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.